onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie. En die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Jongen, laten we vervolgen deze kerkdienst met het zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 10 en 11. Heel bekend, 116, 10 en 11. Vanavond luisteren we naar de apostolische geloofsbelijdenis. Belijden wij ons geloof met behulp van de 12 artikelen. En ons antwoord erop is met elkaar. Zingen uit Psalm 29 en daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof den Heer. En laten wij dat met die dichter van toen meezingen. 29:1. En u en jij belijdt met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, die ontvangen is van de Heilige Geest. En geboren is uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven, begraven. Neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, terugkomen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in de stilte van deze zondagavond, iets na 6:30, komen wij tot u. Met elkaar hier en thuis. En dank u wel dat u ons opnieuw liet roepen, dat vanmorgen de wekker ging en we vanmorgen ook al waren, dat de kerkklok luidde en dat wij de kracht kregen om op te staan en hier naartoe te gaan. U riep. Een wonderlijk iets. Dat u naar ons op zoek bent en het ons vandaag opnieuw toeroept. Kom terug, beleid je zonde en verwacht het van mij. Bekeer je en geloof in mijn Zoon Jezus Christus opnieuw voor het eerst. Waaraan hebben wij dat te danken? Nou ja, uw woord zegt het, de Bijbel. Het is de liefde die uw hart laat spreken. En Vader in de hemel, geeft dat ons raakt. Want u bent zo goed, zo barmhartig en zo genadig. Niet te geloven. Maar we geloven het wel. Want het staat in uw woord. We gaan het zo lezen. Maak het goed. Zodat wij het allemaal eenmaal mogen weten. Straks staat voor mij de hemelpoort wagenwijd open. Vanwege Jezus, uw Zoon. Die 2000 jaar geleden de toegang tot dat koninkrijk, tot uw koninkrijk opende. Jawel, hij moest er wel met zijn leven voor betalen. U hebt uw Zoon in de handen van mensen gegeven. Werk met uw geest in en onder ons. En doe het krachtig, onweerstaanbaar. En breek door onze weerstand heen, Heere, troost de een. En zeg de ander de wacht aan. En zegen ons zo onverdiend, uit genade. Doe het vanwege hem, de Heere Jezus Christus. Amen. Jongen, laten we gaan een gedeelte lezen uit de tweede brief van Petrus, 2 Petrus. Twee Petrus 1. En daarin lezen we de eerste 11 verzen. Het is een bijbelgedeelte van een paar weken geleden in Uddel dat de grondslag vormde voor een preek voor de voorbereiding op het heiligavondmaal. Hier en daar vindt u daar nog iets terug. Een aantal andere elementen zijn eruit gehaald. We lezen 2 Petrus 1 en daarvan de verzen 1 tot en met 11. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, omdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen aan de deugdkennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Tot zover woorden van God en niet van mensen. Het thema van de preek is vastmaken die twee. Vastmaken die twee. En dat is gerelateerd aan woorden uit vers 10, het eerste gedeelte. Broeders, en lees hier ook maar gerust zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. En om dit gedeelte uit te leggen, kijken we vooral naar de versen 5 tot en met 11. Vastmaken, die twee. Ik heb voor u en ook voor jou een aantal afkondigingen. Het zijn er 3. De eerste dat betreft de collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk, van harte bij u en ook bij jou aanbevolen. Denk ook aan de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang. Kerkdienst de volgende week, 29e, om 9:30 dominee A.C. de Kruif uit Rijssen. En om 7:30 dominee A. van Dalen uit Lopiker Kapel. Dan is er nog een mededeling. Wij attenderen u op de e-mail die u afgelopen donderdag ontvangen hebt over de gebedsbijeenkomst op Deo voor Lente 28 oktober. Mocht u niet in de mailgroep zitten en meer informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Ik stel voor dat we gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 33 en daarvan de verzen 6 en 11. Met de altoos wijze raad des Heren, de altijd wijze raad en ook het 11e vers, laat ons allen zijn lof ontvouwen. 33, 6 en 11. 17 vers 3 is ons antwoord op de preek. 17, 3. Weet u wel nou, de apostel Petrus heeft niet lang meer te leven. Enkele weken, hooguit een maand. Maar dan is het de marteldood. De Heer Jezus, als je dat verder zou lezen in dat eerste hoofdstuk. De Heer Jezus heeft hem dat zelf verteld. En daarom schrijft hij een afscheidsbrief aan christenen in het huidige Turkije. En Petrus, hij schrijft met zoveel woorden, jullie hebben, net als ik, een kostbaar, een waardevol geloof ontvangen. In wie? Nou, in onze God en zaligmaker Jezus Christus, vers 1. Prachtig toch? Nou, één ding, leef daar dan ook naar. Leef daar dan ook naar. En als je dat doet, als je heilig leeft, dan kan je zeker zijn van je zaligheid en dan is twijfel over geloven in God niet nodig. Niet. En maak daarom, en dat schrijft hij dus in vers 10, je roeping en je verkiezing vast. Doe dat. Nou zeg jij, ik loop eigenlijk direct vast met die ene zin. Roeping en verkiezing vastmaken, wat is dat eigenlijk? Die drie woorden, hè? Ook al roeping, verkiezing, vastmaken. Nou, goede vraag. En laten we met elkaar in de preek van vanavond daar gewoon eens wat naar kijken. Ook om die drie woorden heen cirkelen, voortdurend. Roeping, verkiezing en vastmaken. Het thema van de preek is vastmaken, die twee. Ik weet niet hoe het hier is, maar roeping en verkiezing zijn heel beladen woorden. In ieder geval in Uddel, waar we drie verschillende kerken hebben, waar heel verschillend wordt gedacht over vooral dat tweede woord, verkiezing. Wat betekenen ze precies? En daarnaast worden er landelijk en wereldwijd felle discussies over gevoerd. Dat weet je wellicht wel, zijn de boekenkasten over volgeschreven en kerken door gescheurd. Laten we eens naar dat eerste woord kijken. Roeping. Wat is dat? Nou, het Van Dalen woordenboek schrijft, het is datgene waartoe iemand zich geroepen voelt. Nou ja, dat weet je nog niet veel. Maar jij bent 12 en je weet het al 5 jaar echt heel zeker. Later, als ik groot ben, word ik verpleegkundige, meester, hovenier, moeder. Waarom? Ja, dat weet je eigenlijk helemaal niet goed. Dat is gewoon zo. Het lijkt je prachtig en dat zit gewoon heel diep van binnen. Nou ja, dat is roeping. Dat is trouwens niet het woord, dat is niet wat Petrus hier bedoelt. Maar dat bedoelen wij in 2023 met roeping. Petrus bedoelt wat anders. Petrus bedoelt hier dat mensen, of dat God mensen, jou en mij, persoonlijk aanspreekt. Waarom? Nou, hij is mij kwijtgeraakt. Nou, anders hoeft hij niet te roepen, toch? God wil me terug naar die ene zwarte bladzijde in de wereldgeschiedenis. Nou, jullie kennen die geschiedenis wel, u ook. Adam en Eva woonden in het paradijs, ze hadden het goed, met God en met elkaar. Maar op een dag ging een slang met Eva in gesprek, de duivel. Eva, je kan net zo slim worden als God, dat weet hij, dat wil hij niet en daarom mag je niet van die boom eten. Maar eet er maar gerust van, doe het maar, kan geen kwaad. Nou, Eva deed het en zo werd ze ongehoorzaam aan God. En toen, nou ja, Adam en Eva vluchten weg. Zo is het gegaan. Wat God deed, nou iets heel moois. Hij was hen kwijt en hij riep daarom, Adam, waar ben je? Want hij wilde niet dat Adam en Eva en wij erbij verloren gaan in zonde verder leven. En daarom roept God vol liefde. Omdat hij wil dat ik bij hem terugkom. Mijn zonde beleid en het opnieuw van hem ga verwachten. Hij wil dat ik me bekeer en geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus. Hij wil dat ik weer met hem door het leven ga, dat ik naar hem luister en leef tot zijn eer. Nou, dus dat woord roeping is een heel mooi en ook een heel positief woord. Echt waar. God riep. God roept. Vandaag. Nu. En hij doet dat op heel verschillende manieren. Een van die manieren is dat hij roept in de mooie dingen. Het gaat goed in mijn bedrijf. De zegeningen in mijn gezin, ze zijn niet op één hand te tellen, ook niet op twee. En mijn studie verloopt voorspoedig. En ik kom tot de conclusie dat het genade is zoals het gaat. En daardoor geef ik antwoord op de roep van God. Het kan ook heel anders, in moeilijke dingen. Draai dat van net maar gewoon om. Dat moeilijke in mijn gezin, die studie die in het honderd loopt. En dat ene overlijden dat me stilzette. Waarom? Nou ja, wat als ik had moeten sterven? Had ik God dan kunnen ontmoeten? Het stemde tot nadenken en het bracht mij bij God. God roept, en dat is het derde, vooral op zondag hier in de kerk. Als ik in de preek hoor, jawel, over mijn zonde. Dat kan geen kwaad, dat is goed. En als ik hoor over God en over zijn zoon, over Jezus die naar de aarde kwam om mensen van schuld en zonde vrij te maken. En vandaag word ik door hem ook geroepen. Hier in de kerk en thuis. Daar waar je op dit moment bent. En de vraag is eigenlijk, wat is nou mijn reactie geweest? Of wat is mijn reactie nu op zijn roepen? Reageer ik? Reageer ik opnieuw door me gewonnen te geven? Prachtig. Of, ja, of laat ik hem eigenlijk gewoon maar roepen? Zo gaat het al jaren. En ik vind dat dan niet eens zo'n probleem ook. Nou ja, daar zit nogal een verschil tussen. Toch? Kom ik zo nog wel op terug. Nu dat andere begrip, verkiezing. We kennen elkaar niet zo, maar wat komt er nou bij je naar boven als je dat woord hoort? Verkiezing. Mooie dingen over God. Mooie gedachten. Of krijg je een wat vieze smaak in je mond? Verkiezing wil zeggen dat God mensen uitkiest om zalig te maken. Hij zorgt ervoor dat de zondaren zijn die door het lijden en sterven van Jezus gered worden. Ja, en dat betekent dus dat God mensen uitkiest. Niet in de zin dat God van tevoren weet, oh ja, zij gelooft, hij gelooft niet. Nou, dan kies ik haar uit en hem niet. Nee, zo niet. Het komt van één kant. God roept, God kiest, God zoekt op. En wees er maar blij mee en wees er ook maar dankbaar voor. Want vijanden van God kunnen op die manier verzoend worden. Behouden. Als het van mij moest afhangen of van jou. Nou ja, je kon het vergeten. Weet je wat verkiezing is? 1 Johannes 4. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat. Want even serieus. Er is echt niemand die God zoekt. Niet één. Dus verkiezing is daarom net zo mooi en net zo'n positief woord als dat eerdere woord roeping. Echt, hè? Want waarom zit ik hier? Wat maakt dat ik nu niet ergens loop te wandelen? Wandelen is niet erg, maar rond dit tijdstip. Of dat ik in het restaurant niet een hapje zit te eten. Nou ja, het is omdat God erop uit is mij zalig te maken. Hij wil niet, nooit. Hij wil niet dat ik verloren ga. Dat is het. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, dat heb je. Maar laat het eens landen. Hij wil niet dat ik verloren ga. Daarom roept hij, daarom verkiest hij. Nog één ding over die twee begrippen. Heb je de volgorde gezien? Eerst roeping, dan verkiezing. In kerkelijk Nederland draaien we die volgorde nog wel eens om. Eerst verkiezing, dan roeping. Want als ik niet uitverkoren ben, nou ja, dan kan ik bidden wat ik wil en lezen wat ik wil en twee keer naar de kerk gaan. Het heeft allemaal geen enkele zin. Jawel, maar als ik dat blijf denken, loop ik vast. En dan is de verkiezing een muur waar ik mijn hele leven lang tegenaan loop. En bij een aantal van ons, en nu nog wel, dat zal hier niet anders zijn, dan weet ik zeker, leeft dit heel sterk. We toppen ermee. Het geeft onzekerheid een leven lang. Nee, ik doe er niet negatief over. Maar stop er alsjeblieft wel mee. Begin bij de roeping. Vandaag, nu, roept hij mij. En hij vraagt op die roep te antwoorden. Luister naar zijn stem. Petrus schrijft aan zijn lezers, maak de roeping en de verkiezing vast. Dan heb je geloofzekerheid en is het tobben over je relatie met God voorbij, grotendeels. Dan is het niet een misschien of nou ja, ik hoop erop, maar dan weet ik het zeker. Ik ben van hem, hij is van mij. Petrus zegt, vastmaken die twee. En jij zegt, vastmaken die twee, hoe werkt dat dan? Nou, meiden een voorbeeld, in Udo kreeg ik natuurlijk direct commentaar, want ja, waarom de jongens niet, maar ik had achteraf nog een preekbespreking over deze preek met een aantal jongeren. Maar een voorbeeld, hè, als jij een leuke jongen tegenkomt, het klikt, nou, dan ga je van hem houden. Zo gaat dat. Dan kom je erachter dat er dingen zijn, die hij niet leuk vindt, maar ja, jij wel, je deed het altijd al. Dat is andersom natuurlijk ook, maar ik heb het nu even tegen jullie. En dan gebeurt het nogal eens dat je die dingen niet meer doet. Omdat hij dat, nou ja, fijn vindt. Dat is dus niet omdat het moet. Ja, maar je doet het spontaan, omdat je van die jongen houdt. Zo gaat dat toch? Ja, tuurlijk, je kan zeggen, nou, daar begin ik niet aan. Nou, dan houdt het snel op. Je groeit toch wat naar elkaar toe. En waar ben je dan mee bezig? Nou, je liefde met die ander, met die jongen, vastmaken, bevestigen. Dat is het. Nou, dat is wat Petrus hier gewoon ook schrijft. Maar dan in andere woorden en gerelateerd aan het leven met God. Mijn reactie op het roepen van God is dat ik uit genade van hem ga houden. Jezus als zaligmaker wordt steeds belangrijker in mijn leven. Ik ga doen wat hij graag wil. Ik ben er druk mee. Ik ga rekening houden met zijn geboden. En geloven in God zet mij in beweging. Naar hem toe. Ik ga er naar leven. Spontaan. Niet meer omdat het moet. Maar ik wil niet anders meer. Ik doe het uit liefde. En dat wordt zichtbaar in mijn leven. Zichtbaar. Ik ga er naar leven. God riep. Ik antwoordde. En mijn liefde wordt groter en groter. En als dat gebeurt ben ik onbewust bezig mijn roeping en verkiezing vast te maken. En daardoor word ik uit genade steeds zekerder van mijn geloof in hem. Dat is roeping en verkiezing vastmaken. Dus nog een keer, omdat ik van hem ben gaan houden, ga ik steeds meer dingen doen die hij vraagt. Spontaan, niet omdat het moet, maar ik wil niet anders. Nou, en dat wordt zichtbaar in mijn leven. Dat is roeping en verkiezing vastmaken. Maar goed, hoe gaat dat dan? Dat vastmaken van die twee. In het leven van elke dag. Nou, Petrus noemt in de verzen 5, 6 en 7... zeven reacties op het geloven in God, in de Heere Jezus Christus. Ja, je zou het zeven goede werken kunnen noemen. Ik heb daar een hekel aan, ik doe dat niet zo snel. Noem het zeven reacties. En hij begint met de deugd. En vervolgens lees ik over kennis en zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en als laatste liefde voor iedereen. Zeven. En Petrus heeft andere rijtjes, hè, dat weten we, maar Petrus hier noemt er zeven. En dit zijn wat hem betreft reacties op het geloof in Jezus. Het geloof zet zeg maar een kettingreactie in gang die eindigt met de liefde voor iedereen. Deze zeven laten iets zien van de verlangens van een gelovig hart. Ze vormen zeg maar de rode draad in een christenleven. Ze zijn het gevolg van het kostbare geloof dat een christen ontvangen heeft. Zeven. Ja, nog wel even goed om te zeggen, ik kan en mag niet kiezen welke me wel aanstaat en welke me niet aanstaat. Het is een totaalprogramma, geen keuzemenu. Alle zeven. Even die zeven reacties in een paar steekwoorden. Deugd. Dat is de eerste. Als kind van God heb ik een hoge moraal. Mijn leven draagt het keurmerk van Christus. Ik weet niet of er hier een haaf en keurslager is, maar nou ja, dan weet je, als je daar vlees koopt, dan zit je goed. Als mensen christenen tegenkomen, mensen van Christus, dan weten ze, dan zitten we goed. Dat wordt gezien. Tweede, dat is kennis. Het gaat hier niet, dat zou je denken, allereerst over verstandelijke kennis. Nou, wellicht ook, maar het gaat vooral om dat als ik de Bijbel pak en ik lees daarin, dat ik dat kan toepassen in het leven van elke dag. Wat lezen kunnen we wel wellicht, maar ik bedoel meer, nee, toepassen. Hoe ga ik met God om en met zijn geboden elke dag? Het heeft dus te maken met mijn doen en laten. Geloven zit dus niet alleen hier, maar ook hier. Drie, zelfbeheersing. Ik ben geen slaaf van mijn zondige begeerten en hartstochten. Nou, dat komt omdat ik van God ben. En daarom zelfdiscipline gevraagd. Volharding biedt weerstand tegen verleidingen die openlijk en geniepig op hun pad komen. Ja, en dat vraagt doorzettingsvermogen. Volhouden. De vijfde, godsvrucht, dat is het houden van Gods geboden. Hoe? Nou, niet mopperend, maar enthousiast en loyaal. Broederliefde, de zesde, ik leef niet voor mijzelf. We zijn leden van hetzelfde lichaam van Christus. 1 Korinthe 12, hè? En de zevende, liefde voor iedereen. Deze liefde gaat over de grenzen van de kerkelijke gemeente heen. Het is het goede doen. Het is respectvol zijn. Voor mijn buurman die nergens aan doet. Voor mijn buurvrouw die naar een andere kerk gaat. Weet ik wat al niet meer. Mijn collega. Mijn medestudent. Goed doen naar anderen. En deze zeven reacties geven structuur aan het leven van een christen. Daar heeft hij een heel leven voor nodig. Ben je er nog? Waarom? Nou ja, als ik van hem ben en ik die zeven reacties wat op me laat inwerken, ja, dan is God even tussendoor natuurlijk een onmogelijkheid. Dat gaat niet. Omdat God in Christus zo belangrijk voor mij is of is geworden. De kantjes ervan aflopen bestaat niet. En als ik van hem ben, zet ik me 7 dagen in de week voor hem in. Niet alleen op zondagmorgen of op zondagmorgen en avond. Nee. Roddelen, kletsen achter iemand terug is voorbij. Zwart werken ook. En als kind van God leid ik een voorzichtig leven. Voorzichtig. En ben ik, het is maar een voorbeeld en er zijn er heel veel te noemen. Maar gisteravond was het Oktoberfest, hè, in Udelwerre in ieder geval. Overgewaaid uit Duitsland. Je volgooien met bier en zo. Dan is het bezoeken van dorpsfeesten, daar zou ik toch maar heel voorzichtig mee zijn. Bezoeken en kijken van sportwedstrijden ook. En daarmee zeg ik niet dat elk feest en elke wedstrijd fout is en zo, maar die sfeer eromheen. Dat bier dat vloeit. En het gevloek en het geschreeuw dat je hoort. Nou ja, misschien moet je het maar tegen jezelf zeggen. Zou er iets van God bij zijn? God is heilig. En hij vraagt van mij een heilig leven. Terecht. Terecht. Jij zegt, ik weet zeker, ik mag het in geloof weten, dat ik God volg, maar ik vind het een onmogelijk rijtje. Hoezo? Nou ja, ik heb mijn eigen hart niet mee. De duivel die speelt ook behoorlijk wat en de wereld ook, je hebt gelijk. Het volgen van God lijkt op traplopen. Nou, zeg jij, traplopen dat gaat wel. Jawel, nou ja, vraag het eens aan heel oudere mensen. Die vinden 2, 3 verdiepingen lastig. Maar goed, voor jou dan misschien wel. Maar blijf het eens lopen voortdurend. De Eiffeltoren op, tot de 2e verdieping of tot en met de 2e, de dom in 1 keer. Traplopen is zwaar. En die 7 van net worden ook wel eens vergeleken met kralen rijgen. Ja, dat vind ik echt te soft. Dat vind ik echt te soft. Traplopen is het. En maar doorgaan. Hoger en hoger. En zonder de Heilige Geest, zonder een kind van God te zijn, zijn die 7 reacties onmogelijk. En als ik het uit genade al wel geloof, dat ik van hem ben en ik volgens zijn woord probeer te leven. Ja, dan is het soms 2 omhoog en 3 omlaag. Of 4 omhoog en 1 omlaag of erger. De vraag of hij met je wil zijn in deze dingen. Als ik ervan overtuigd ben een kind van God te zijn, dat is prachtig hè, trouwens. En ik ben slordig. Dat is niet prachtig, maar. En ik een slordig en onheilig leven leef. En ik het leven met God niet zo nauw neem, de Bijbel makkelijk dicht laat bidden, dat doen we morgen. Vraag jezelf dan eens af of je roeping en verkiezing hebt vastgemaakt. Ik zeg dat omdat Petrus in vers 9 dat ook zegt. Want hij zegt in vers 9, bij wie deze dingen, deze 7 reacties niet zijn, die is blind. En kortzichtig. Zie je het staan? Petrus schrijft om het te waarschuwen, hè? Niet om een trap te geven. Hij schrijft, houd je niet alleen maar bezig met het hier en nu. En zorg ervoor dat je Gods toekomst niet uit het oog verliest. Nou, dat is een dingetje. Een week of wat geleden las ik een artikel. Met daarin de kop, het besef van de eeuwigheid verdwijnt. Het besef van de eeuwigheid verdwijnt. Wat bedoelde die predikant? Dat was een gereformeerde bonder. Het verlangen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sijpelt langzaam weg. In kerkelijk Nederland. Herken je dat? Ik hoop het niet, maar als dat wel zo is, pas dan op. Petrus schrijft, als ik denk te geloven dat ik van hem ben, en mijn focus ligt voortdurend op het hier en vandaag, dan kom ik dat koninkrijk van God niet binnen. Jij zegt, ik dacht dat eenmaal kind van God altijd kind van God. Nou, dat is zo. Maar het is tegelijk toch een onmogelijkheid om slordig en onheilig te leven. Het leven met God niet zo nauw te nemen. En wel te verwachten dat Jezus straks tegen mij zegt, kom gezegende van mijn vader, kom binnen. Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Nou ja, daar zou ik dan maar niet zo zeker van zijn. Ga voor jezelf eens na of je slordig leeft. Onheilig, lauw, of je de kantjes ervan afloopt. Ruim het op, zoek verandering. Je zegt, ja, maar dat lukt niet zomaar. Nou, je kan morgen beginnen. Morgen, vandaag al. En leg die 7 reacties, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde, liefde voor één, liefde voor iedereen, er gewoon is naast. Als je morgen begint, zaterdag heb je de laatste. Wellicht kunnen ze helpen. Maar ik weet wel zeker. Het kan ook heel anders, hè. Gelukkig maar dat ik een gelovig leven leef voor het aangezicht van God. En dat ik die 7 reacties ja, toch wel min of meer herken in mijn leven. Spontaan. Jawel, het is een heel proces. Ik ben er druk mee. Elke dag, het stempelt mijn leven. En het is met vallen in de zonde en er weer uit opstaan. Het is traplopen. Maar ik wil niet anders meer. Nou ja, als dat bij je aanwezig is, dan ben je bezig je roeping en verkiezing vast te maken. Ik leer hem steeds beter kennen, vers 8. Het betekent meer en meer zekerheid van mijn geloof in God in Christus. Wat hij door zijn geest geeft, dat is het. Wat moet ik nog meer? Nou ja, een paar weken geleden in Uddel zei ik volgende week heiligavondmaal vieren. Dat lijkt me duidelijk. Tot versterking van jouw geloof in Jezus. Al is het nog zo klein. Kijk, je roeping en verkiezing vastmaken, dat versterkt je geloof in die ene. Maar avondmaal vieren ook. Trouwens, dat is wel mooi om te zeggen. Geloof, ja, dat weet je ook wel denk ik, maar toch latent. Geloofszekerheid is tot eer van God. Het is tot eer van God. En het maakt ook indruk. Het laat anderen zien dat God goed is. Het maakt reclame voor hem. Het geeft de mens, al is dat bij de een wat meer dan bij de ander, denk ik. Het geeft de mens een bepaalde fierheid, hè? Een bepaalde stoerheid. Nee, dat is niet hetzelfde als zelfverzekerdheid, dat bedoel ik niet. God heeft zoveel niet op met superhelden en met supergelovigen. Maar dan straal ik wel iets uit. Er is hoop. Er is verwachting. Er is een God die hoort. Een collega van me zei ooit, wellicht wel eens gezegd, 20 jaar bij de Rabo gewerkt. Joh, dat geloof van jou, dat hoef ik niet. Maar dat wat je uitstraalt, dat wat je soms laat zien, daar ben ik jaloers op. Kijk, even serieus, als wij als kinderen van God altijd maar blijven zeggen, ik hoop het. Ik doe mijn best. Misschien. En als ik dat dan ook nog eens combineer met een slordig en lauw leven, ja, dan heeft dat toch geen enkele wervingskracht. Dan begrijp je de wereld toch, of je collega of je buurman, dat die zegt, joh, laat maar. Doe het lekker zelf, maar laat mij vrij. Toch? Als ik mijn roeping en verkiezing vastmaak, dan geeft dat geloofszekerheid. Nou, dat heb ik al heel wat keren gezegd vanavond. Jawel, en dan krijg je er ook twee beloften bij. De eerste staat in vers 10, het tweede gedeelte. U zult nooit struikelen. Nooit. De tweede staat in 11. U zal in rijke mate, overvloedig dus, de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Twee beloften. Petrus vertelt me dat als ik mijn roeping en verkiezing vastmaak, als mijn geloven in mijn zaligmaker die 7 reacties geeft, ik nooit zal struikelen. Nooit? Nee, nooit. Dat betekent niet dat ik nooit meer zondig. Dat staat er niet. Nee, als kind van God kan ik soms hard vallen. Een collega van Petrus, je kent hem, Jacobus, schrijft ergens, want wij struikelen allen in velen. Dus dat is het niet, was dat maar waar. Dan hadden we goed leven. Nee, het is anders als ik die twee vastmaak. Wat, welke twee? Nou, roeping en verkiezing, die twee. Dan raak ik steeds meer gericht op de eeuwige toekomst. Met God. Dan raak ik gericht op de eeuwigheid. En daarvan ben ik met geen mogelijkheid af te brengen. Het is dan ook zaak om dicht bij God te blijven. En te leven. Elke dag. Een leven lang. Als ik mijn roeping en verkiezing vastmaak, als ik die 7 reacties min of meer in mijn leven ervaar, dan zal er als ik sterf een poort wijd openstaan. Dat is de tweede belofte. Vers 11. De entree van Gods koninkrijk is royaal. Dat is heel wat, hè? Want van huis uit kom ik dat koninkrijk helemaal niet meer in. We hebben het wel eens over een streng toelatingsbeleid en zo. Bij Ter Apel of aan de zuidgrenzen van Europa. Maar het toelatingsbeleid van dit koninkrijk is pas streng. Als ik op eigen gelegenheid, zonder dat de toegang door Jezus is betaald, straks, op het moment van mijn sterven, bij die grens op leven en dood aankom, dan sta ik voor een gesloten grens. En ergens hoor ik dan heel kil, althans voor mijn gevoel dan wellicht, ik ken u niet. Dan word ik teruggestuurd. Nee, dat zeg ik niet goed. Dan word ik doorgestuurd. Dan word ik doorgestuurd naar de vreselijkste plaats die er is. Het is een afschuwelijke werkelijkheid, hè? Er staat dus heel veel op het spel vanavond. Nu, als God ons roept, als Gods woord wordt verkondigd, de vraag is dan ook, luister ik al naar zijn stem? Nou ja, laat die vraag maar eens landen. Geef er eens antwoord op voor jezelf. Luister ik al naar zijn stem? Voor de toegang van dat koninkrijk is betaald. 2000 jaar geleden. Door Christus. Voor kinderen van God. En dan begrijp je wel dat hij bepaalt wie erin komen. En wie niet. Ik vond het al plat. Vorige week of die week ervoor hield ik deze preek ook. En een van de kerkenraadsleden zei achteraf, ja, het is wel een beetje plat als ik het zeg, maar wie betaalt, bepaalt. Het zijn zij die hun roeping en verkiezing hebben vastgemaakt. Het zijn zij die heilig hebben geleefd en niet slordig en lauw. Voor hen staat de poort wijd open, echt. En daarom nog een keer die vraag, hè, ben ik van hem, ken ik hem? Nou ja, vertel het maar tegen jezelf. En als ik van hem ben, of word, dan hoef ik mezelf niet aan te melden. Dan staat de grens natuurlijk al lang open. De ingang is royaal, hij ziet me van ver aankomen. Hij staat me op te wachten. Ik word door hem binnengehaald. En ik hoor het hem zeggen, kom binnen, gezegende van mijn vader. En beërf het koninkrijk, dat ik van voor de grondlegging van de wereld, voor u, voor jou heb bestemd. Dan kom ik thuis. Voor eeuwig. Daar gaat het naartoe. Geloof je dat? Geloof je dat? Als dat zo is, handel daar dan ook naar. Nog één ding. U zegt en jij erbij, voor anderen geloof ik best dat ze geroepen en uitverkoren zijn, maar voor mezelf, hè? Ik vind dat soms zo'n lastig ding. Ik blijf het moeilijk vinden. Ik loop er al jaren tegenaan. Ik worstel ermee. En ergens diep in mijn hart is er een verlangen om met hem te leven, maar ik kom er maar niet. Is dat wel voor mij? Spurgeon, jarenlang predikant in Londen, vertelde eens een verhaal over een eekhoorn en de ark. Ik weet niet of je het verhaal kent, maar die eekhoorn, zo klein als die was, durfde niet de loopplank van die ark over te gaan. Want ja, stel dat die zou breken. En de eekhoorn riep dan ook naar Noach: Noach, ik durf die loopplank niet over. Waarop Noach terugriep: eekhoorn, heb je gezien wie er net voor jou overheen ging? Jawel, een olifant. Spurgeon keek zijn luisteraars aan en zei: zo dwaas bent u. Als u denkt dat Jezus wel voor anderen, maar niet voor u is gestorven. Nou weet ik niet of ik die laatste zin helemaal voor mijn rekening wil nemen, maar ik zeg wel: zo dwaas en zo dom bent u, ben jij, als ik wel kan geloven dat anderen geroepen en uitverkoren zijn. Maar ik niet. Ik niet. Kom. Twijfel niet aan zijn roepen. Twijfel ook niet aan zijn verkiezen. En maak zo je roeping en je verkiezing vast. Tot eer van God. Tot heil van je ziel. Amen. zullen wij danken en ook bidden. God in de hemel, we gaan het zo zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat gehoor geeft aan de roep van uw kant. En heren, daar is elke kerkdienst voor. Dat heeft toch onder andere dat doel. Dat we horen naar uw stem, dat we u loven en prijzen. Daar bent u ook op uit als wij uit de Bijbel lezen. Als we bidden, als we denken over onze omgang met u. En Heer, geef het dan ook toch ook bijzonder vanavond. Dat wij, zoals we hier zitten en staan, allemaal het van u verwachten. En anders wel verwachten gaan. Geantwoord geven op die roep. En zo, Heere, mogen groeien in die zekerheid die u wilt geven. Want een christen hoeft geen onzeker leven te hebben. Het hoeft geen misschien te zijn. Of ik hoop het, of wellicht. Heere, geef ons zekerheid als we u al kennen. En laat het niet een tobbe zijn. En ervoor overlopen en weet ik wat al niet meer. Geef dat we u loven en danken voor wie u bent. Voor ons en voor anderen. En maak het zo goed. Heer, geef zo dat deze kerkdienst, dan hoeven we niet opnieuw te preken in dit gebed. Geef toch zo dat deze kerkdienst mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer en tot heil van onze harten, van onze zielen, hier en ook thuis. En ga zo met ons mee naar huis. Ook als we de livestream thuis uitzetten en we dat wellicht alleen deden. Omdat we alleen zijn en dat vinden we echt moeilijk omdat onze man of onze vrouw er niet meer is. Of misschien wel elders woont. Wees er dan ook bij. Heere, zegen ons als kerkelijke gemeente. Het vele werk dat er gebeurt door de vrijwilligers. En of ze dan kerkenraadslid zijn, of koster of organist, of de tuin bijhouden, de kerk schoonmaken, de liturgie verzorgen. Heer, u weet het. Geef ons allemaal uw zegen. En breid uw koninkrijk uit, ook hier, in Haafden. We bidden u voor het dorp. Voor de streek. Voor het land. Heer, ons land waarin zoveel polarisatie is. Wat zich opmaakt om op 22 november over een maand te gaan stemmen. Heer, als we het aan u vragen, dan geloven we onze eigen woorden soms niet. Maar geef een regering, geef een Tweede Kamer die rekening wilt houden met u. En met uw woord. Zegen onze wereld. Waarin wij, of waarvan wij, een heel klein onderdeeltje zijn. Zegen alle christenen, wereldwijd. Wees bij hen met uw Heilige Geest. Als ze in benarde situaties verkeren. Als ze mogelijk met vervolging te maken hebben. Of met politieke druk. Of met economische uitsluiting. Heer, wees dan met uw geest bij hen. Ga hen voor. We bidden voor onze wereld. Een wereld die zo in brand staat. Er is hier een oorlog en daar is een overstroming. Een eindje verderop komen honderden migranten om op zee. Een aardbeving, de ene is nog niet voorbij en de volgende stond weer voor de deur. Heer, we staan erbij, we kijken ernaar en we bidden. Ja, bidden. Want dat is nog het krachtigste wapen van een christen. Heer, geef ons er ook geloof in dat u erop wilt antwoorden. We bidden ook voor het volk Israël. Het is inmiddels 2 weken en een dag geleden dat ze heel hardhandig uit hun slaap werden gerukt. 1400 doden in een paar uur tijd. Heere, zegen dat volk. Geef hen wijsheid en tact en inzicht in de dingen die ze moeten doen om hun veiligheid te waarborgen. Geef tegelijk ook dat ze uw Zoon, de Heere Jezus Christus, leren erkennen. Dat ze het van u en van hem gaan verwachten. Heere, wij in het Westen of op andere plaatsen in de wereld hebben nauwelijks een oplossing voor dit conflict. Jawel, we zeggen al snel, dat komt vanwege de duivel en dat komt vanwege de God van Israël. Nou, dat is waar. En toch blijft het maar doorgaan. Heere, duurzame vrede is er hier op aarde niet. Geef het uiteindelijk aan ons allemaal wel, ook aan hen. En Heere, terwijl we dit bidden, vragen we ook om uw mededogen en om uw medelijden voor de andere kant van de muur. Want ook daar zijn er velen en velen die lijden, die pijn ervaren en rouw en waar de tranen niet ophouden, waar gebrokenheid is vanwege de granaten. De raketten en de bommen. Heere, zie ook naar hen om. En zegen zo wellicht de pogingen die er zijn. Zonder dat wij het weten. Om vrede. Om een staakt het vuren te bewerkstelligen. Heere, we leggen deze vragen aan u voor. Het zijn er heel veel. Uw naam. Zij geloofd en gedankt. Geprezen. Tot in eeuwigheid. Amen. Jong en oud, we gaan tot slot nog zingen. Dat doen we uit 89. En daarvan de versen 7 en 8. Als je zo meezingt. De eerste regel van vers 7. Dat gaat over het roepen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. God roept. Wij mogen horen. Dat vraagt hij. En het 8e vers, daarin gaat het over Gods verkiezing, want als we de 4e regel lezen of zingen, door u alleen om het eeuwig wel behagen. Nou, dan komt de verkiezing, dacht ik wel, in naar voren. Laten we ervan gaan zingen, 7 en 8 van 89. Jongen, houd hier en ook thuis. Ik hoop dat u als gezegende mensen naar huis mag gaan. Ga heen in vrede, neem ook die zegen van de Heere met u en ook met jullie mee. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.